Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik vind het nou ook weer niet zo dat dit iets is waardoor Sparta gelijk moet zeggen: oké, we distancieren ons hier van als club. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 4 april. We gaan het vandaag hebben over Louis van Gaal, wat hij bij Humberto Tan allemaal heeft gezegd. We gaan het hebben over Willem II en het vertrek van Danny Landsaat uit het niets. We gaan het hebben over de gokpraktijken van Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk. En we kijken ook nog even naar het internationale voetbal. En dat gaan we doen met Jaron Blonk en Marten Haven.
Broestel.
Hoe zitten jullie erin, jongens? Hoe was jullie weekend?
Lekker. Ik heb een heel fijn weekend gehad.
Dat klinkt heel mooi.
Ja. Heerlijk uit eten geweest. Esso naar Wijmpje Beukers. Mocht je ooit in Amsterdam zijn, zeker daar gaan eten. Echt fantastisch. En jullie dan?
Ja, jouw zondag was ik zweef.
Ja, dat geloof
op
ik.
Op een rood-gele wolk.
Winnen in de IJssel
in de Eredivisie. Ja, het is fenomenaal. Ik zat in de voetbalkantine te kijken, want ik moest eerst voetballen. En ik had het helemaal niet meer verwacht. Want als Go Ahead supporter zo vaak daar verloren. Ik heb het nog even gecheckt. Rond 2009, 2010 4 keer op rij 1-0 verloren. Waarvan 3 keer in Zwolle in de laatste kwartier Danny Schreurs, Albert van der Haar. Dus ik zag al ineens Robert Maruanaya uit het gras komen daar om een domme overtreding te maken, waardoor Zwolle nog een penalty zou krijgen en waaruit ze zouden scoren. Maar tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid.
En schiet
hij Philip Rommens. Had hij tijd? Nou ja, hij had een beetje tijd. Die bal in de kruising.
Ja.
En dat doelpunt was prachtig. Het juichen van Kees van Wonderen was nog mooier. En toen dat shot op Bram van Polen. Dat was het allermooie.
Welke shot bedoel je? Na de goal gelijk?
Ja, die blik van hem. Kijk, het is natuurlijk best een sympathieke gast voor de camera.
Ja, maar dat vind je leuk.
Hij staat voor
de camera. Nee, ja, sowieso is gewoon een sympathieke gast.
Hij staat voor alles wat Pek Zwolle is. En iedereen zegt, oh wat leuk, wat gezellig. En dat zo'n bal er dan ingaat. Ja, dat is, je kan me niet gelukkiger maken.
Ik vind dat juist niet. Ik vind Pek Zwolle echt heel erg saaie ploeg. En ook een club die mij niet echt aanspreekt. Ik ga ervan kuchen. Die mij niet echt aanspreekt. En ik vind hem echt een hele sympathieke guy. Ook na afloop met zijn dochter.
Maar hij is zo sympathiek dat ik het niet trek. Dat ik het gewoon niet. En ik vind het zo vervelend. En daarom vind ik het zo lekker dat Gert daar dan wint. En Zwolle aardig in de problemen brengt.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dus ik ben net totaal in de wolken.
Goed zo.
Euforisch. Mooi.
Sowieso.
Hebben jullie Louis van Gaal gezien bij Humberto Tan?
Dat was even heftig, man.
Ja, dat was heftig nieuws.
Ik ging naar bed en toen zag ik het voorbij komen op Twitter. En toen ben ik het even gaan bekijken allemaal. En ik schrok er echt van, man.
Hij maakte bekend dat hij eigenlijk al langere tijd een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Hij maakte dat dus bekend bij Humberto Tan. En ook wel, en zonder er cynisch over te doen, want het is natuurlijk heel heftig. Maar natuurlijk volgende week komt volgens mij die documentaire uit. Dus ja. Qua nieuwswaarde genereert het ook veel aandacht voor de film. Maar inderdaad, wat hij vertelt, dat heeft ook best wel heel veel impact gehad. Ook op zijn trainingsstages met Oranje.
Ja, bizar knap dat hij zich zo handhaaft als bondscoach. Wat toch wel een iets lichtere baan is als clubtrainer, maar nog steeds best een heftige baan. En dat hij in ieder geval voor de buitenwereld en waarschijnlijk ook voor de spelersgroep nog steeds er zo staat. Waar je zo'n heftige fysieke periode ondergaat die ook mentaal lijpe inslag heeft op je familie en je omgeving en op jezelf.
Even ook heel bijzonder. De spelers moeten er ook dan achter zijn gekomen van dit is dus gaande.
Bij deze uitzending. Ja, zeker, dat heeft hij ook gezegd.
Ja, precies. Dit is gebeurd. Dat lijkt me ook heel erg gek, zeg maar. Wat hij zelf ook aangeeft. Ja, ze zien van die rode wangetjes. Die man is hartstikke gezond. Maar dat viel
dat
allemaal
maakt hij er
mee.
Ook wel weer van natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, maar ook omdat hij natuurlijk 2 keer corona heeft gehad. En we toen gezegd hebben van, oh, nou, het zit hem niet mee, 2 keer corona.
Ja.
En dan onderga je dit. En ja, ik vond het super krachtig hoe hij er zat. En ja, ik hoop dat het goed met hem komt. Maar,
zeker.
Ja, volgens mij weten we dat niet, toch?
Zeker, nee. En het is wel echt volledig van Gaal om helemaal die regie in eigen hand te houden en tegen niemand te vertellen. En dan wanneer je het zelf wil wel te vertellen, dat je groot hebt tegenover je spelers, dat je ook denkt van, nou, ik hoef het niet kwijt bij ze. En laat hen maar gewoon zich bezighouden met het spelletje, niet met mij.
Je moet doen waar je jezelf goed bij voelt. Toch als dit voor hem de manier is, is dit voor hem de manier. Maar als hij nu zoiets heeft van, joh, ik kap ermee, dan respecteert ook iedereen dat, denk ik.
Dat denk ik ook. Laten we het over Danny Landsaat hebben, want de situatie bij Willem II is er niet beter op geworden. Verlies tegen Feyenoord. Maar ook een beetje chaos achter de schermen natuurlijk. Ondertussen is Kevin Hofland aangesteld. Maar Danny Landsaat nam het over als interim manager. En laat eigenlijk Willem II nu in de steek. Bleek opeens om assistent te worden van Sean van der Brom in Saudi-Arabië bij Al Tawon. Wel een beetje een rare situatie toch? Dat hij daar ook gepresenteerd werd en dat dat dan nog niet bekend was bij Willem II.
Het voelt allemaal heel raar. Zeker als het nog niet bekend is. Van oké, je kan altijd een stap maken naar een andere club. En ik kan me heel goed voorstellen dat de financiële voorwaarden in Saudi-Arabië een stuk beter zijn dan bij Willem II.
Ja.
Aannametje. Maar het is wel heel raar dat de club het dan een soort van moet vermelden, omdat hij op het moment daar gepresenteerd wordt. Maar
dit zegt toch superveel over je als mens. Want ik heb het nog even gecheckt. Hij had een contract tot 2023. Die club staat op het punt van degraderen. En het is ook niet zo dat hij hoofdtrainer kan worden bij FC Barcelona. Hij kan assistent worden van John van der Brom in de woestijn. En dan zeg je een paar wedstrijden voor het einde. Zeg je, hey, later.
Het is financieel natuurlijk een enorme stap. Daar zou je kunnen zeggen van, hey, ja, dit is zo'n ding voor mij.
Het zegt heel veel als mens, vind ik een beetje overdreven. Want je weet niet hoe het allemaal gaan is. Je weet niet hoe
de onderwijs... Je weet wel dat Willem II de presentatie gezien heeft zonder dat ze iets gehoord hebben.
Ja, precies. Nee, maar dat is allemaal niet netjes. Alleen, ik weet ook niet hoe we met Landsaat om is gaan binnen Willem II. En nogmaals, ja, hij heeft alle schijn tegen zich. En ik vind het ook absoluut niet netjes om een statement te maken. Het zegt heel veel over de mens. Danny Landsaat vind ik een beetje ver gaan.
Het zegt in ieder geval veel
misschien,
over...
Misschien heb je gelijk.
Het zegt in ieder geval wel veel over de assistenttrainer Danny Landsaat.
Ja,
toch?
Want, dat is ja.
Juist in zijn baan nu kiest hij voor zichzelf. En terwijl daar misschien bij de club heel veel behoefte aan is om wat stabiliteit te hebben. Zeker hij maakt het hele seizoen al mee. En dat het nu dat je dan nu met Hofland een nieuw iemand hebt die ook nog moet... Ja. Nou, je kan niet binnen een week helemaal geaard zijn, denk ik, binnen een club. Dan kan je juist dat soort mensen wel gebruiken. En hoe de situatie dan gaat is helemaal een beetje raar. We weten natuurlijk niet precies van de hoed en de rand, maar... Willem II wilde hem niet laten vertrekken. Dat was een gegeven. En die club presenteert hem. Ook te vroeg dan eigenlijk.
Maar dat was ook wel onbewust of was dat bewust?
Die presentatie van...
Want als dat ook
ik heb geen bron in Saudi-Arabië.
Als dat ook nog als druk... Nee?
Bert van Marwijk niet gebeld?
Nee.
Goed. Liggen wat grappen voor de handen. nee, maar ja, kijk, het is natuurlijk zo. Het kan ook als drukmiddel gebruikt worden.
Nee, ben je precies. Dat zou kunnen. Precies, dus daarom. Ja. Van het komt wel. Landsaat goed uit natuurlijk.
Ja, daar lijkt het wel op. En ja, misschien heb ik me net iets... ging ik er iets te hard in, maar... Ja,
vooropgesteld,
het spreekt niet in je voordeel nee. Dat jij in zo'n degradatiestrijd waar Willem II nog vol in zit. Want ze zijn ook nog niet gedegradeerd, dat je dan zegt...
Nee, vooropgesteld, later. Het is super rare reactie van Landsaat met de informatie die we nu hebben.
Ja,
maar wat denken jullie dat de impact is voor Willem II?
Ja, ik weet niet of dat direct of zo'n assistent heel veel directe invloed heeft op punten en op winstpartijen. Alleen, wel in processen, zeg maar, met een nieuwe hoofdcoach. Weet je, nu komt er weer iemand nieuw bij, Reinier Robbenmond van de Graaf, die eerder bij de Graafschap ontslagen werd. Die kent de club natuurlijk ook wel beter, dus op zich is dat prima binnengehaald, denk ik. Alleen ik kan me voorstellen, voor Hofland lijkt me dit enorm kut.
Ja, sowieso, maar ook als hij gewoon heel veel trainingen doet, besprekingen, wat dan ook, dan verandert dat voor die spelers ook ineens. Ik bedoel, ik hoop dat ze er met z'n allen nog in geloven bij Willem II. En dan krijg je ineens iemand anders voor de groep. Omdat er iemand in de woestijn heel rijk kan worden. Nou ja, dat is wel heel irritant. Ja,
nee, eigenlijk helemaal mee eens. Over rijk worden gesproken. Of niet. Er is nogal wat gedoe, hè. Het illegale gokbedrijf waar onder andere Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in hebben geïnvesteerd. Het beheerste wel het nieuws. En eigenlijk snapte ik dat ook wel.
Ja, een beetje dubbel. Want volgens mij voetballers die gokken... Dat is ook wel algemeen bekend, toch? Dat voetballers graag gokken.
Ja, alleen het is altijd weer schrikken natuurlijk om de bedragen. Hoewel dat natuurlijk ook weer relatief is, omdat ze gewoon heel veel verdienen. Dus daar denk ik altijd wel veel om te doen. Maar echt investeren in een gokbedrijf is natuurlijk wel wat anders dan dat je op een random... Kijk, je hebt natuurlijk inzet op je eigen competitie. Je hebt inzet op eigen wedstrijden natuurlijk wat heftig is. Daarnaast, als jij inzet op een wedstrijd, weet ik veel, in Australië of zo. Ja, volgens mij zitten daar niet zoveel problemen aan in mijn ogen. Alleen die grens is moeilijk vast te stellen van wanneer komt het te dichtbij. Alleen echt investeren in een illegaal gokbedrijf lijkt me niet heel handig.
Volgens mij zit daar een vooral in, zeg maar, dat het ook nog een stukje illegaliteit is natuurlijk. Het is natuurlijk altijd illegaal, want de voetballer mag niet gokken. Maar dit is
niet
dan
op eigen competitie en wedstrijd.
Ja, precies. Maar dit maakt het allemaal nog zoveel heftiger, omdat überhaupt deze hele site niet legaal was in Nederland. En het schimmige gedeelte dat voetballers dan in cash werden uitbetaald, zeg maar, bij tankstations. Nou, we hebben natuurlijk
Dirk Kuyt
een paar maanden geleden gehad. Ja, dat helpt allemaal niet mee. En ik denk dat het goed is dat er hier onderzoek naar gedaan is.
Vinden jullie dan ook dat dit matchfixing impliceert? Want dat heb ik niet.
Nee, ik ook niet.
Dat hangt er nu een beetje omheen.
Maar dat komt volgens mij door de situatie van Beugelsdijk. Omdat hij natuurlijk eerder wel problemen heeft gehad met die gele kaart die gepakt zou hebben. Dus dat hangt er nu wel een beetje omheen, weet je wel. En ook omdat dat bedrijf natuurlijk illegaal was. Ik bedoel, ja, het zou toch anders zijn als die via de juiste procedures een licentie hadden gekregen om dit te mogen aanbieden. Kansspelen, zeg maar. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus er hangt een heel naar sfeertje omheen en dan komt alles daar een beetje bij. Maar het verbaast me wel, het was een artikel trouwens van Jelle Tielman voor het AD.
Journalist.
Dat er zoveel voetballers bij betrokken waren. Dus bijvoorbeeld ook voetbal, ook zoals Klaasie die geld daarin gestort zou hebben, Sneijder en Kuyt, dat het dus om deze bettingpartij, illegale bettingpartij ging, dat Kiesna vertelde dat hij een optie had gekregen en dat uiteindelijk niet gedaan heeft. Het is best wel, dat zijn best wel veel namen al, toch?
Ja, maar misschien zegt dat ook meer dan over onze onwetendheid, hoe gebruikelijk dat is in zo'n voetbalkleedkamer, dan meer hoe bijzonder het is. Want als al die gasten zich daarmee bezighouden, dan is het misschien officieel illegaal, zoals wij ook jarenlang op Unibet gespeeld hebben, terwijl dat officieel niet moet.
Ja.
Maar is dat voor die gasten gewoon heel gebruikelijk? En dan is het officieel wel illegaal. Zo voelt dat dan natuurlijk niet. Net als dat het ook bijvoorbeeld heel veel is met mensen van onze leeftijd die drugs gebruiken. Is officieel ook illegaal.
Ja, nee.
Maar ja, dat voelt ook niet zo.
Helemaal eens. Ik denk ook dat precies de omschrijving die jij geeft, dat is denk ik het probleem. En ze hebben niet de mogelijkheid om in Nederland te gokken, zeg maar. Op andere wedstrijden. Of in ieder geval, dat is veel lastiger, veel gevoeliger, zeg maar. Dus dan is dit een soort van optie in de anonimiteit wel mee kunnen doen aan het spelletje. En het zal inderdaad leven in de kleedkamer. Want ja, de een steekt de ander aan. En als volgens mij via ADO Den Haag zaten best wel wat jongens bij van Kiesna, Meijer.
Meijers. En dat investeren, zou dat dan gewoon zijn om zo'n website gewoon überhaupt te laten bestaan? Of om daar geld aan te verdienen?
Dat denk ik. Ik kan, ja. Ja, dat is wel een goede vraag. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Wilden ze dat dit platform er was? Inderdaad, voor die anonimiteit misschien? Of is het uiteindelijk, wilden ze dat het een cash cow zou worden? Ja, dat weet ik nog niet. Dat is ook nog niet duidelijk.
Nee, ze wilden uitbetalen na hun voetbalcarrière. Dus dan kan ik mij voorstellen dat je het niet alleen doet voor het bestaan. Nee. Maar gewoon ook om
als
te cashen. Een investering. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ze zaten er voor mij voor 25.000 en later nog 58.000 euro. Had Meijers er volgens mij ingestoken. Ja. En dat ging dan om 2%. Nou, dan kan je een beetje berekenen.
Ja, zit wel aardig wat in.
Welke bedragen er in omgaan, zeg maar. Ja, daar zal ook een aardige return on investment in zitten.
Ja, ik ben benieuwd. Als ze daadwerkelijk als aandeelhouder worden bevonden, dan zouden ze dat geld wel eens heel snel nodig kunnen hebben. Omdat een carrière als profvoetbal dan redelijk in het geding komt.
Is dat zo?
Ook vanwege de heeft, ja, volgens mij wel. Omdat dat aandeelhouderschap is dan volgens mij officieel een probleem. Maar goed, snappen jullie bijvoorbeeld Fraser, die heel duidelijk in duidelijke bewoordingen liet weten van, ja, volgens mij is dit een artikel in de krant. Er is nog niks bewezen, dus ik laat ze gewoon spelen. Ja, Beugelsdijk viel in.
Hij maakte de media natuurlijk en de journalistiek een beetje tot vijand. Dat is volgens mij nooit slim.
Ja.
Wat hij zei over Juice-kanalen en dat hij dat vergeleek met dat verhaal van Jelle Tielemann, dat slaat ook nergens op.
Nee, het is wel een stukje verschil tussen onderzoeksjournalistiek en roddels, toch?
Precies. En ik bedoel, hij schrijft dat ook niet zomaar op. Het is niet dat hij dat uit zijn duim zuigt.
Nee, en wat ook nog wel eens wordt vergeten van, er zit hier natuurlijk ook uitgebreide eindredactie op. Hij moet zich verantwoorden voor of hij wel genoeg bronnen heeft, een journalist. Dus het is totaal iets anders dan die vergelijking die Fraser maakte.
Ja, helemaal mee eens. Aan de andere kant, als zij dat in een periode bij ADO Den Haag hebben gedaan, zij trainen nu goed, ze zijn scherp en het heeft verder geen impact op Sparta in zijn ogen, dan heeft hij ook gewoon alles nodig om die wedstrijden te winnen. En ik vind het nou ook weer niet zo dat dit iets is waardoor Sparta gelijk moet zeggen, oké, we distancieren ons hiervan als club, weg ermee.
Nee, ben ik het eigenlijk helemaal mee eens.
Precies dat.
Ik vond zijn uitleg niet goed, maar ik snap uiteindelijk wel waarom die Beugelsdijk wel gewoon bij de selectie houdt.
Ja.
Dat
Het is alleen Sparta is zo'n chique club en dit zijn een beetje schimmige praktijken. Dus dat correspondeert niet.
Krijg je weer als je die Hagenezen naar je... Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar nee, eens. Eens, het past, past misschien niet bij, bij Sparta. Italiaans voetbal dan. Was wel een mooi krakertje gisteravond. Want wat gebeurde ongelooflijk veel in de wedstrijd tussen Juve en Inter. Waar heb je het meest van genoten?
Ik heb twee schermen heb ik aangehad, want Barca speelde ook op hetzelfde tijdstip.
En daar hou jij van, hè, Barcelona?
Nou ja, wel meer. Ik ben er wel meer van gaan houden dan eerder. Maar dit was echt full gas Serie A voetbal, waar je wel veel over leest en zo. Maar ook al een tijdje niet zo geweest. Maar dit was een heerlijke wedstrijd. En heel opvallend dat Inter als winnaar van het veld afstapte. Want op basis van de wedstrijd was dat...
Absoluut niet.
Absoluut niet verdiend.
Sterker nog, Juve speelde ook daadwerkelijk goed. En dat is wat waar je zeker in de eerste seizoen zelf heel vaak bij hebt gedacht van... Jezus, zit het er nogal in? Vorig seizoen natuurlijk eigenlijk ook al. Maar het was echt heel sterk. Vooral, ik denk, Rabiot speelde goed. Zakaria, die de tweede helft echt een power laat zien. Wat je echt niet verwacht. Vlahovic. Hij zat redelijk in de tang bij Skriniar. Maar op bepaalde momenten zie je dan toch wel weer klasse. Morata mist gewoon 2-3 kansen die echt wel op doel moeten. Maar ik vond Juve echt heel sterk.
Juve was echt heel sterk. En Inter heel zwak, eigenlijk. En dat maakt het zo opvallend dat dit de uitslag is. Dat Inter uiteindelijk pakt. Het zegt ook wel wat over de vorm waar de mannen van Allegri in verkeerden. Die waren eigenlijk helemaal afgeschreven, Juventus. En als ze deze wonnen, dan konden ze zomaar op 4 punten komen. Ja. Ja, nu lijkt het wel weer redelijk voorbij. Alhoewel, er zitten wel redelijk wat bananenschillen in deze Serie A.
Maar dit was wel typisch geweest van als Juve deze had gewonnen, had ik zo nog wel kampioen zien worden.
Ja, dat. En daarom ben ik stiekem ook wel blij dat dit dan het resultaat is geworden. Maar op basis van de wedstrijd zag je een Juventus wat volgend jaar weer echt mee gaat strijden voor de eerste plek. En ook gewoon in Europa mee gaat meedoen.
Met Allegri?
Ik hoop het wel, zeg maar voor Juventus. Want ik denk wel dat hij het redelijk op de rit heeft alsnog. Ik zie niet wie het anders zou moeten doen.
Ja. Nee, lastig. Wat vond je van het penalty moment? Was even compleet. Had je het een beetje door wat er nou allemaal aan de hand was?
Nou, ik heb de wedstrijd niet live gekeken. Ik zat net de samenvatting te kijken. En dan heb je natuurlijk een commentator die je dat vertelt. Maar ik vond het echt Zuid-Europees genieten, die chaos. En ik vind het ook wel grappig dat uiteindelijk Matthijs de Ligt dat dan veroorzaakt. Ondanks dat ik hem de wereld gun en zo. Maar ik geniet er altijd wel van.
Je hebt Calhanoglu die de pingel wil nemen. Neemt hem. Matig ingeschoten, wordt gered.
Heel slecht zelfs.
Ja, wordt gered door Chesney. Die moet nog wel lossen. En dan volgt er daarna een scrimmage, waarbij De Ligt dus blijkbaar uiteindelijk te vroeg is ingelopen. Die gooit zich voor de bal. Uiteindelijk gaat die bal er via nog in.
Ik weet ook niet of die goal... ik denk dat de scheidsrechter heel blij was dat er iemand te vroeg inliep. Of die goal ooit goedgekeurd was, ja of nee, na de VAR.
Het doelpunt na die eerste pingel.
Ja, die rebound die gaat erin.
Ja.
En Chesney, die wordt ongeveer door heel de wereld wordt er op hem ingegleden. Maar dat zijn
ook
volgens mij allemaal Juve spelers. Ja. Dus die vallen gewoon hun eigen keeper aan. Die gaan door iedereen heen. En ik denk dat die goal dan uiteindelijk ook wel was goed gekeurd. Ja. Maar hij mocht hem opnieuw nemen.
Ja.
En dat je dan zo die bal inschiet in het zijnet, dan heb je wel kloot, hoor.
Zeker na die eerste echt slecht werd ingeschoten. Ja.
Hij speelt wel goed seizoen natuurlijk ook. Calhanoglu echt wel knap, vind ik dat. Allegri vond het niet zo leuk.
Nee.
Als je gooien.
Even een Hans Krijtje eruit.
Ja.
Vergelijking met Hans Krij altijd dan ook.
Ja, maar ja, dat blijft de bekendste jasjesgooier van Nederland.
Precies. Ja.
Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
Louis van Gaal heeft ook ooit met zijn jasje gegooid.
Ja?
Zeker, bij mijn nieuw.
Oh, keurig. Ja,
maar die werd natuurlijk ook vergeleken met Hans Krij.
Ja, mooi. Dat is voor Hans Krij op zich een aardig rijtje waar die dan, dan tussen staat.
Hans Krij,
maar wat Louis allemaal trouwens bij United deed. Met die zwalbe die hij ook nog een keer maakte.
Ja.
Hij heeft genoeg.
Het is mooi dat Frans Hoek daar dan naast staat te kijken. En dat hij dat volstrekt normaal vindt. Die kijkt helemaal niet op. Die denkt gewoon,
hij heeft genoeg gekke dingen gedaan. Ondertussen is de titelstrijd nog wel steeds spannend. Want je hebt Inter, je hebt Milan en je hebt Napoli ook nog.
Napoli won zijn wedstrijd met 3-1 bij Atalanta. Niet zo'n hele leuke wedstrijd. Mm-hmm. Ik had er veel meer van verwacht.
Twee leuke ploegen.
Ja, precies. En ik heb een beetje gekeken naar de laatste wedstrijden. Napoli heeft 2 pittige aan het begin, maar eindigen met 4 makkelijke. AC Milan een beetje verdeeld. Inter heeft wel een redelijk makkelijk programma. En Juve is net te ver weg. Maar ja, Juve blijft Juve dus.
Want Napoli heeft een potje meer gespeeld dan Milan, toch? Heb jij de stand voor je?
Ja, Milan staat bovenaan. Napoli staat daar 3 punten achter. En Inter staat daar weer 3 punten achter.
Ja, ze staan nu gelijk. En Napoli kan... Ja. Of Milan kan met 3 punten uitlopen als zij vanavond winnen van Bologna. Dus het is volgens mij 3-3. Of ja... Ja, nu wordt het rekenen.
Ademos komt erbij. 21
is 5.
Ja, precies.
Wie is jouw favoriet?
Ik denk nog steeds AC Milan.
Ja, ik heb dat hetzelfde.
Ik gun het Milan ook heel erg.
Ja, ik zou het zou sowieso heel
erg. Maar ik hoop Napoli. Dat zou ik het meest fantastisch vinden met Mertens en Insigne afscheidstournee. Ja. Dat is twee keer maar de Scudetto gewoon. En dan nu met dit team, waarvan je het eigenlijk niet echt had verwacht, dat ze het daarmee doen. Dat zou ik echt een sprookje vinden.
Ja.
Ik gun het nu door dit betoog Napoli ook meer dan Milan.
Oh.
Nou, ik niet. Ja. Ik zit nog steeds op Milan. Laten we het rondje buitenlands voetbal even afmaken. Want het was sowieso echt wel genieten afgelopen weekend. Want we zeiden het net al, Barcelona. Die speelde ook echt een geweldige wedstrijd eigenlijk. Eerder al speelde Paris Saint-Germain fantastisch. Met een voorhoede met de grote 3. Neymar, Mbappé en Messi. Twee grote uitblinkers was bij Barcelona was dat P3.
Ja.
Bij PSG was dat weer Mbappé die bij alle 5 goals betrokken was. En ik dacht, ik moest vooral bij P3 eigenlijk denken van... We hebben het altijd over Mbappé en Haaland. P3 wordt daar nog niet echt bij genoemd. Maar als je kijkt naar zijn prestaties, dan zou hij daar wel bij moeten zitten. Toch bij de next-gen beste spelers van de wereld.
Maar hij is ook natuurlijk nog iets jonger.
Hij zit leeftijdscategorie onder inderdaad.
Ja, en hij is nog net iets korter actief. En het is natuurlijk ook een middenvelder. Ik bedoel, Iniesta is ook een ongekend fenomeen. Maar ja, die zit ook niet in die categorie Messi, Cristiano Ronaldo. Weet je wat, terwijl die misschien ook wel tot de beste spelers van de afgelopen 20 jaar wordt. Maar het is geen aanvaller.
Ik denk dat het grootste probleem is. Het is heel makkelijk de vergelijking Haaland en Mbappé te maken.
Met Messi Ronaldo.
Ja, en P3 is dat moeilijker. Ik denk dat je met P3 en Bellingham... een vergelijkbaar duo hebt, zeg maar, in de absolute top, zeg maar, wat de komende 10 jaar het middenveld gaat domineren. Alhoewel ik bij P3 nog wel iets meer heb, zeg maar, van, ja, maar dit is weer wat absurder, zeg maar. Want deze jongen, die heeft vorig jaar de meeste wedstrijden gespeeld in Spanje.
Ja.
Zeg maar, ja, dat slaat nergens op die leeftijd. En zo'n absurd hoog niveau halen, het is ook geen niet zo'n verrassing dat heel Barcelona weer veel beter speelt nu hij weer terug is. Hij domineert het Spaanse voetbal nu al op deze jonge leeftijd. En als je kijkt naar de goal die hij gisteren maakt, hoeveel overzicht en techniek erin zit. En dat gecombineerd met het hele veldspel van Barcelona beter laten voetballen. Ja, dat heb ik ook bij oudere spelers. Zie ik niet zo heel veel spelers die dat kunnen.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar toen ik hem net vergeleek met Iniesta, toen zag ik een beetje zo met je ogen een beetje zoeken of hij misschien wel beter wordt dan Iniesta,
ja.
Toch?
Ja.
Terwijl Iniesta is onderdeel van volgens sommigen het beste team ooit onder Guardiola. Heeft een WK-finale.
Misschien wel het beste landenteam ook.
Misschien ook wel heeft een WK-finale beslist. Dus ja.
Nee, zeker eens hoor. Maar daarom vind ik het ook hoe erg iedereen ook van hem geniet. Het is bijna alsnog dat hij... Ja, ik denk dat hij nog beter kan worden. Want hij heeft zoveel overzicht. En wat Jaron zegt, hij voegt zoveel toe aan Barça. Je ziet ook andere spelers veel beter renderen. Omdat hij heeft constant die afwisseling tussen korte paasjes, tussen diepte zoeken. En elke speler, ik vind dat je kan aan hem... hij is nou echt iemand die andere spelers ook beter maakt.
Mijn trainer
vind ik op die leeftijd niet normaal.
Mijn trainer bij de amateur zei altijd, goede voetballers spelen zelf goed. Hele goede voetballers maken anderen beter.
Dat vind ik een goede trainer dan.
Ja. Ja, maar je zag het vorig jaar...
Was het ook een goede trainer of niet?
Ja, aardig gozer ook.
Ja. Mooi meegenomen.
Pilsie?
Ook wel, ja. Ja. Ja.
Trainer van de
E7. Nee, dat was de AFAS. Maar...
maar je zag het vorig jaar ook bij Messi. Zeg maar, Messi ging echt weer beter voetballen en kreeg weer meer spelplezier toen hij met P3 op het veld stond. Je merkt
hopelijk gaat hij niet naar PSG dan.
Nee, dat ook niet. Alsjeblieft niet. Nee. Maar...
P3 SG.
God, Broes.
Oh, mijn god. Waar stond
het? P3 Saint-Germain.
Dit zijn de momenten dat we officieel afhaken.
Ja, dit is echt niet de bedoeling. Maar ja, het hele weekend heeft hij in de kroeg gehangen. Mm-hmm. Dus dan krijg je dit.
Ja, nee, goede voetballer.
Nee, ja. Absoluut mee eens. En ik moet zeggen, toen ik naar Barça zat te kijken, dacht ik ook wel van... We zijn dit seizoen zijn we echt heel veel kritisch geweest. Maar als je dan zo'n opstelling ziet, waarbij Dani Alves natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt is, maar het wel gewoon heel goed doet. Dat je achterin centraal Araujo en Piqué hebt, links Alba. Op doel ter steken natuurlijk. Dan een middenveld met Busquets, Pedri, Frenkie de Jong. Wat volgens mij alle drie wel middenvelden zijn die in de Europese top zitten. Of nog steeds zitten met Busquets, zeg maar, ondanks de leeftijd. En dat je dan voorin met Dembélé, Aubameyang en Ferran Torres. Dan denk ik van nou, er zitten weinig matige spelers eigenlijk bij. Maar, terwijl eerder dit seizoen hebben we ook wel echt onze zorgen uitgesproken.
Ja, ja. Dat was op een gegeven moment natuurlijk ook altijd het stokpaardje waar ik op terugviel. Zo slecht is Barcelona niet. En dat waren ze ook gewoon.
En veel geïnvesteerd natuurlijk met een Ferran Torres, met een Aubameyang.
Ja, maar dat is ook voetbal. Toch, het is ook de waan van de dag. Als je verliest, dan is Piqué te oud, is Busquets te oud, ja, is Alba te oud, Dani Alves te oud. Als je wint, dan zijn het ervaren krachten.
Ja, maar het is wel zo dat Busquets moet vervangen worden. En dat is denk ik de eerste in lijn die vervangen moet worden samen met Piqué. Maar ja, dat heb je met Frenkie, heb je dat in principe. En dan kan je Gavi kan je inbrengen en je gaat Caché ga je halen. Dus dat ga je op een hele natuurlijke manier oplossen. Alleen voor Piqué heb je echt nog wel echt wel
een, en dat is wel een zorgkindje ook voor Barça. Want alle centrale verdedigers die de afgelopen jaren zijn gehaald, is allemaal uiteindelijk gefaald van Umtiti tot Zielinski. Ja, maar dat is echt zo. Het is daar niet gelukt om daar een goede vervanger te halen.
Nee, precies. En dat is wel het probleem. Het feit dat ze met Araujo uit eigen jeugd spelen.
Mathieu, ja. Poel.
Dat die uiteindelijk het best doet. Ja, dat zegt heel veel. Maar als ze dat uiteindelijk kunnen vervangen, een goede rechtsback erbij kunnen halen, dan heb je een vrij compleet elftal.
Het zou toch heel vet zijn als De Ligt daar naartoe gaat. Dat hij weer met Frenkie de Jong gaat spelen.
Ja, ik zou het ook wel goed vinden als je niet alleen maar Nederlanders haalt en dat je niet weer die hele Nederlandse enclave krijgt.
Nee,
puur romantisch gezien, ja,
toch. Maar jij hebt ook wel eens Lisandro Martinez genoemd. Nou had hij heel veel moeite met Cyril Dessers, maar
ja, dat vind ik ook een beetje makkelijk, want hij had niet zo heel veel moeite met Haaland.
ja, maar, dat is mooi.
Ja, maar
zeg iets over Dessers.
Ja, Rudiger blijft natuurlijk denk ik wel een optie voor Barça.
Ik zou wel eerder, ondanks hoe goed Rudiger zich ontwikkeld heeft, want dat is echt een absurde ontwikkeling heeft die jongen meegemaakt bij Chelsea. Maar Martinez vind ik een interessante speler, omdat die passing game waar Barcelona nu zo afhankelijk van is, wat Piqué perfect beheert, ja, dat kan hij perfect. Want ze spelen nu best wel veel de lange bal. Want als ze het kort niet kunnen vinden, dan gaat Frenkie of Pedri gaat diep en dan gaan ze gewoon lang spelen. Ja. Wat ik echt vet vind, en daarom vind ik het ineens wel leuk om naar Barcelona te kijken, omdat niet alleen maar dat gepriegel is, zeg maar.
Want er is geld, toch, bij Barça om in principe gewoon aankopen te
doen? Dat weet niemand. Zeg maar het ene jaar wel.
Zal wel een laadje opengaan.
Ja, precies. Ja.
Spotify.
Oh ja, die gaat op de borst, hè?
Ja, dus daar komt ook nog vast wel wat vandaan.
Die gaan 5 keer met een nummer op de borst spelen.
Ik ben geen fan.
In de keuken kampioen.
Dat zou wel heel vet zijn. Kunnen we daarvoor doneren? Ja. als die tekst op het shirt komt.
2 tientjes.
Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Hey, we zijn er doorheen, jongens.
Gezellig.
Ik wil jullie van harte bedanken voor het aanschrijven in de FC Afkikken Daily. Uiteraard geldt dat ook voor de kijkers en voor de luisteraars. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we weer met een nieuwe FC Afkikken Daily.